We willen graag de Bijbel openen in de tweede brief aan Timotheus. We gaan lezen vanaf hoofdstuk 3 vers 10 tot het einde van hoofdstuk 4. We zullen niet alles helemaal lezen, maar enkele belangrijke gedeelten daaruit lezen wij. En ik doe dat, zoals u van mij gewend bent, uit de Telos-vertaling. Ik heb u misschien wel vaker gezegd dat ik dat doe, omdat het de minst slechte vertaling is die ik ken. Vertalen van een boek van 2000 jaar geleden uit een zo andere taal blijft altijd behelpen. Hoofdstuk 3, vers 10. Maar jij, zegt Paulus tegen Timotheus, zijn kind in het geloof. Maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen in Antiochië, in Iconium, in Lystra, zulke vervolgingen als ik heb verdragen. En uit alle heeft de Heer mij gered. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden en misleid worden. Maar jij, blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent, daar je weet van wie je het hebt geleerd. En omdat je van jongs af de heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. Alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust. Ik betuig voor God en Christus Jezus die levenden en doden zal oordelen en zijn verschijning en zijn koninkrijk, predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering. Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen. En zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. Maar jij, wees nuchter in alles, lijd verdrukking, doe het werk van een evangelist, vervul je dienst ten volle. Want ik word al als drankoffer uitgegoten en de tijd van mijn heengaan is aangebroken. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd, die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. We lezen in vers 16, bij mijn eerste verdediging is niemand bij mij geweest, maar allen hebben mij verlaten, mogen het hun niet toegerekend worden. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt, opdat de prediking door mij ten volle vervuld zou worden en al de volken haar zouden horen. En ik ben uit de leeuwenmuil gered. De Heer zal mij redden van elk boos werk en behouden voor zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En dan vers 22. De Heer zij met je geest. De genade zij met jullie. Tot zover de lezing uit het woord van God. U zult misschien wel gemerkt hebben dat er driemaal twee woordjes voorkwamen in dit schriftgedeelte die ik met extra nadruk heb gelezen. Het waren de eerste twee woorden die we lazen, de woorden maar jij. En ik heb ze nog eens met nadruk gelezen in vers 14, maar jij. En nog eens in hoofdstuk 4 vers 5, maar jij. En als u even met mij wilt terugbladeren in 1 Timotheus, dus in de eerste brief, het 6e hoofdstuk, dan leest u daar in vers 11 dat de apostel tot zijn geliefd kind Timotheus soortgelijke woorden spreekt. Maar hij zegt er daar nog iets bij en dat is belangrijk. Hij zegt daar, maar jij mens Gods. Heel bijzondere woorden. Ze doen denken aan een woord, een uitdrukking die we goed kennen uit het Oude Testament. Waar heel bijzondere godsmannen voorkomen. Daar is het woord eigenlijk mee aangegeven. Godsmannen, mannen Gods. Maar dan eigenlijk in het enkelvoud. De uitdrukking komt in het meervoud niet voor. Mozes was een man Gods. We lezen het van Elia en Elisa. We lezen het ook van een niet nader aangeduide profeet in 1 Koningen 13. De man Gods uit Juda. Heel bijzondere dienstknechten van de Heere God. Het was een erenaam. Ik weet niet van andere profeten die deze naam hebben gedragen, maar het kan zijn dat er mij nu één ontsnapt. Maar het was een bijzondere naam voor bijzondere mensen gebruikt. En nu zien wij in het Nieuwe Testament dat de apostel Paulus, die je toch zeker ook een mens Gods mag noemen, diezelfde uitdrukking gebruikt voor zijn kind in het geloof. Hij was als een vader voor Timotheus, die was een generatie jonger. Door zijn dienst was het dat Timotheus tot geloof was gekomen. U vindt dat in Handelingen 16. En Paulus had deze Joodse jongen die een heidense vader had laten besnijden en hem meegenomen op zijn zendingsreizen. En een heel bijzondere genegenheid voor deze jongere man ontwikkeld. Vooral omdat Timotheus, zoals we bijvoorbeeld uit de eerste Korinthebrief kunnen opmaken, ook in Filippenzen 2, een timide jongere man was. Zo jong was hij nou waarschijnlijk ook weer niet. Maar naar de maatstaven van die tijd was begin 30 zeker ook nog een jonge man. En toch zegt hij van deze broeder die nog helemaal niet zo oud was, maar die toch wel zijn sporen had verdiend, als we dat zo menselijk mogen zeggen, in de dienst van God. Hij zegt, jij, o mens Gods. En nu hebben wij diezelfde uitdrukking, mens Gods, ook teruggevonden in 2 Timotheus 3 vers 17. U kent dat bekende vers, 3 vers 16. Het schijnt een bijzondere zegen op dat getal te rusten. U kent nog wel andere belangrijke teksten in het Nieuwe Testament. 3 vers 16, hier hebt u er ook zo een. Alle schrift is door God ingegeven. En nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid. En dan komt die uitdrukking. Opdat de mens Gods volkomen is. Dat heeft hier vooral de zin van volledig geschikt. Helemaal klaar voor de dienst. Eigenlijk gerijpt tot de dienst. Tot alle goed werk ten volle toegerust. Paulus zegt ook dat hier heel speciaal tot Timotheus. Het woord van God is voor alle gelovigen. En trouwens ook voor ongelovigen, opdat zij gelovigen worden. Maar ook voor gelovigen, opdat zij van baby's in het geloof volwassenen in het geloof worden. Je kunt het ook zo zeggen. Opdat zij mensen Gods worden. Dan heb ik de uitdrukking toch in het meervoud weer gebruikt. Maar eigenlijk wou ik heel graag dat enkelvoud blijven onderstrepen. Eigenlijk een beetje zoals de Heere God dat zelf doet in nummer 6, waar we de wet op het Nazireërschap vinden. En waar de Heere zegt, als er iemand is onder het volk, iemand, enkelvoud, die de begeerte in het hart heeft om zich aan de Heere God toe te wijden. Dus een afgezonderde te zijn, nazier of nazireer, betekent iemand die afgezonderd is voor de Heere, toegewijd is aan de Heere. Dan moet hij aan een aantal eisen voldoen. Die toewijding duurt een bepaalde tijd en daarna aan het einde daarvan worden bepaalde offers gebracht. Maar daar gaat het me nu allemaal niet zo om. Het gaat me vooral om dat ene. Als er iemand is die zich voor een bepaalde tijd in het bijzonder aan de Heere wil toewijden. En nu zou je kunnen zeggen, dat zou eigenlijk voor elke christen de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. En toch spreekt Paulus hier in het enkelvoud. Deze man, deze Timotheus, nog relatief jong, noemt hij een mens Gods. En hij geeft hem ook de wapenen in handen waardoor hij een mens Gods kan zijn en blijven. Ja, waardoor hij volkomen kan worden, volledig toegerust voor de dienst waartoe de Heere God hem geroepen heeft. Een mens Gods. En weet u waarom dat zo belangrijk is? We hebben net ongeveer gehoord wat de algemene titel is van deze drie avonden. Kenmerken van de eindtijd. Het is zo belangrijk omdat Paulus hier spreekt over die eindtijd. We hebben het gelezen in 2 Timotheüs 3 vers 1. Weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Een bekende uitdrukking ook uit de oud-testamentische profetieën. In de laatste dagen. Dat zijn altijd de laatste dagen voor de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk. In 1 Timotheüs 4 spreekt Paulus in wat ruimere zin over de laatste tijden. Als je daar per se een onderscheid in wilt maken, dan zou je die laatste tijden veel ruimer kunnen nemen. Als je denkt aan de dwaarleerlingen die daar genoemd worden, die zijn ook al veel en veel eerder begonnen. Maar deze laatste dagen, die hier genoemd worden in hoofdstuk 3 vers 1, we hadden het de vorige keer daar al even over, hebben heel een bijzondere betrekking op de tijd waarin wij leven. De tekenen der tijden vertellen ons dat het de laatste dagen zijn voor de wederkomst van de Messias en de vestiging van zijn rijk. En in die laatste dagen kijkt de Heere God via deze apostel Paulus ook ons aan. Of je ouder bent of jonger, want Timotheus was ook jong. Of je man bent of vrouw, want hier staat niet meer man Gods, zoals in het Oude Testament, maar mens Gods. Eigenlijk lees ik daarin deze uitdaging. Wil jij, wilt u, heel persoonlijk, in deze laatste dagen waar het er helemaal op aankomt, waar je niet langer grijs kunt zijn, maar alleen maar zwart of wit, wil jij, wilt u zich in deze laatste dagen niet heel nadrukkelijk en heel zichtbaar en heel beslist stellen aan die witte kant waar ik het net over had? Dat is de uitdaging, met name in het laatste deel van deze brief. En als er diep in uw hart een verlangen zou zijn in deze richting, dan gaan wij er natuurlijk vanuit, anders dan zijn we nog niet aan het eerste begin toegekomen dat u door genade de zekerheid van het geloof mag hebben. We hebben in dit gedeelte nog eens gelezen hoe wij wijs kunnen worden tot behoudenis, tot zaligheid, zegt de Statenvertaling in vers 15 van hoofdstuk 3. Maar de behoudenis is hier vooral het einddoel van de weg. Niet alleen maar het zaligmakend geloof dat ons die zaligheid schenkt, maar de behoudenis is hier het einddoel van de aardse weg. We hebben ook de schriften nodig om ons wijs te maken het einddoel des geloofs hier op aarde te bereiken. Het is een doorgaand groeiproces. Het eerste is de zekerheid van het geloof. Hoe word je van een foetus een baby? Het tweede is, hoe word je van een baby een volwassene? In dit schriftgedeelte vinden we enkele buitengewoon belangrijke aanwijzingen. Als u of ik het verlangen zou hebben een mens Gods te zijn, hoe wij dan daaraan moeten voldoen. Verschuil u er niet achter dat dat allemaal genade van God is, want dat is op zichzelf volkomen waar. Maar hier worden we niet aangesproken over de genade Gods, maar over onze verantwoordelijkheid. Hier gaat het om de vraag, zoals de Heere God dat zegt in nummer 6, wat ik net citeerde. Als iemand van u het verlangen heeft in zijn hart. De Heere zoekt dat verlangen in ons hart. En dan kan hij dat verlangen in ons hart zegenen. Zeker op het moment dat u zich op dat verlangen zou laten voorstaan, dan zeggen we maar zelfs dat verlangen is genade van God. Maar je kunt daarmee ook alles doodmaken. Je kunt daarmee ook van de verantwoordelijkheid van de mens op den duur niks meer overlaten. Daarom, als iemand dat verlangen heeft, laat hij letten op de kentekenen die hier genoemd worden. En het eerste is dit, in hoofdstuk 3 vers 10. Je hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer. Even daar een punt. Er zijn veel te veel mensen voor wie dat vandaag betekent alleen maar een stuk orthodoxie. Rechtzinnigheid in de leer. Je kunt rechtzinnig zijn in de leer en niettemin verloren gaan, dat weet u allemaal. Daarom is het heel belangrijk te zien hoe Paulus de leer hier bedoelt. Hij bedoelt daar geen theologie mee. Hij bedoelt daar een leer zoals een meester die voorhoudt aan zijn discipelen. Waarbij, zoals Matteüs 10 vers 25 het zegt, het de grootste wens van de discipel is te mogen worden als de meester. Dus niet alleen maar een hoeveelheid kennis in zijn hoofd te stampen, maar te worden als de meester. Dat geldt voor de discipelen naar de Heer Jezus toe, maar het geldt ook voor aardse meesters die zelf weer discipelen hebben. Paulus zegt in 1 Korinthe 11, wees mijn navolgers zoals ik van Christus. Hij was een discipel van de Heer Jezus, maar hij was ook zelf een meester die weer discipelen had, die hem navolgden, zoals hij de Heer Jezus navolgde. En zo zegt Paulus in één adem, mijn leer, maar dan gaat het door, mijn wijze van doen. Mijn bedoeling, mijn geloof. En dat is niet het zaligmakend geloof, dat is niet een aantal geloofstellingen, maar het praktisch geloofsvertrouwen op de Heere God. Mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden. Dat is één pakket. Daar kun je niet de rechtzinnige leer uithalen. Die is lekker veilig, die rechtzinnigheid. Het is makkelijk ook om van elkaar te beoordelen hoe rechtzinnig we zijn. En dan ga je totaal voorbij aan wat Paulus hier bedoelt. Hier gaat het om de leer die tot uitdrukking komt, niet in gereproduceerde kennis, maar in praktische daden. En tot die daden horen, in tijden van spanningen en van tegenwerking en van ontkerstening en secularisatie, noem maar op, daar horen ook vervolgingen bij en lijden. Zoals Paulus dat zelf was overkomen en zoals Timotheus dat van nabij had gadegeslagen. Stel u voor dat u discipel zou willen worden van zo'n aardse meester. En Timotheus moest al direct bijna meemaken. Nou, het was iets eerder gebeurd, maar hij heeft er wel onmiddellijk van gehoord. In Handelingen 14 wordt het beschreven hoe Paulus in Lystra. Nou, misschien was Timotheus toen al bekeerd, want pas in hoofdstuk 16 gaat hij met Paulus op reis. Misschien heeft Timotheus eigenlijk wel haast zeker dat meegemaakt, hoe Paulus daar in Lystra gestenigd werd. Het is alsof de Heere God tegen Timotheus zegt, wil je zo'n man navolgen? En het risico lopen zelf gestenigd te worden? Je hebt mijn leer nagevolgd met alles wat daarbij hoort. Tot de vervolgingen en het lijden aan toe. En dat alles heeft de Heere op mij gelegd, maar hij heeft mij daar ook weer uit gered. En Paulus zegt er als algemene regel bij, ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Bij ons hoeven dat geen stenigingen te zijn, of gevangenschap, of martelingen. Maar u weet net zo goed als ik dat iedereen die niet alleen maar vroom praat, maar die consequent als christen probeert te leven, en als het erop aankomt ook een goed woord van de Heer Jezus bereid is te spreken, hoe die ook een vorm van vervolging zal meemaken, van het niet geaccepteerd worden, van het meesmuilend of minachtend door mensen behandeld te worden, of vanuit de hoogte, omdat je nog zo ouderwets in dat geloof vastzit. Ook dat is vervolging. Overal waar mensen ons afwijzen met ons christelijk geloof dat wij proberen uit te dragen, vooral in onze daden, zullen mensen ons tegenstaan. En die boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden en misleid worden. En dan hoort u weer, voor de tweede keer hier, dat maar jij. Maar jij betekent, zoals de NBG-vertaling dat in Efeze 4 zo mooi zegt, het is een beetje vrij vertaald, maar wel mooi, gij geheel anders. Alleen daar is het collectief, daar geldt het voor die hele gemeente. Hier is het heel persoonlijk. En dat is juist zo moeilijk. Het is veel lekkerder en veiliger om tot een gemeente te behoren die anders wil zijn dan de mens daaromheen. Maar om heel persoonlijk in de omgeving waar je bent, ook zonder die veiligheid van die andere gelovigen die bij jou zijn, als je er alleen voor staat, om dan anders te durven zijn dan de anderen, daar komt het hier op aan. In de eindtijd kun je zelfs niet altijd meer rekenen op de mensen in je eigen gemeente. In heel veel gevallen. heb je het gevoel vaak dat je zelfs in je eigen gemeente behoorlijk alleen kunt staan. Die veiligheid en beschutting moet je vaak missen. En velen van ons kennen dat. Dat je, als het erop aankomt, je er in feite alleen voor staat. En dan komt dit woord. Maar jij, kun je dat aan? In de kracht van de Heer, dat kun je niet zelf. Durf je het aan? Wil je het eigenlijk wel aan? Dat maar jij van vers 10 staat tegenover Jannes en Jambres, die tovenaars. Die zich willig lieten gebruiken als instrumenten van de duivel tegenover Mozes. Maar jij, zegt Paulus. Hier gaat het weer over mensen die misleiden en misleid worden. En weer zegt Paulus, maar jij. Blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent. Betekent dat dan dat we alles wat wij geleerd hebben maar klakkeloos moeten aannemen? Sommige mensen vatten dat zo op. Die zeggen, ja, ik ben nou eenmaal in die of die kerk of gemeente groot geworden, dus zo heb ik het geleerd, klaar. Zo heeft mijn vader, ik heb het letterlijk wel eens van mensen gehoord, zo heb ik het van mijn vader geleerd en daar blijf ik dus bij. Nou, dan ben ik wel eens zo ondeugend om te zeggen, maar wat als je vader het nou mis had? Wat als je een andere vader had gehad, had je dan even blindelings dat nagevolgd? We hebben toch de verantwoordelijkheid om datgene wat wij geleerd hebben te toetsen aan het woord van God. En ik weet best dat dat moeilijk is. En dat dat ook tot moeilijke keuzes kan leiden. Maar je kunt natuurlijk wat je leert nooit blindelings overnemen. Paulus zegt ook niet van zichzelf dat hij de toetssteen is. Hij verwijst Timotheus ook niet naar zijn moeder en grootmoeder, hoewel hij godvruchtige moeder en grootmoeder had gehad. We hebben dat gehoord in hoofdstuk 1 vers 5. Je grootmoeder Lois en je moeder Eunice. Nee, hij verwijst hem terug naar de Heilige Schrift. Niemand kan zich daarachter verschuilen. Zo heb ik het nou eenmaal geleerd. Het hoort tot het wezen van het protestantisme, als ik dat nou eens zo mag uitdrukken, dat ieder van ons geacht wordt zelf terug te gaan naar de Bijbel om te zien of deze dingen al zo zijn. Zo deden de Bereërs dat. Toen Paulus daar kwam, dat waren Joodse mensen, Paulus kwam daar met een bijzondere leer en hij zei, Jezus is de Messias. En dat en dat en dat zijn de bewijzen. En die mensen zeiden, wacht eventjes. We nemen dat niet aan op jouw goede gezicht, Paulus. We gaan dat onderzoeken aan de hand van de schrift. En dat deden ze. En de schrift noemt ze edeler dan die van Thessalonica. En ik noem de mensen van Goes edel, als ze bereid zijn dat wat ze horen, ook wat ze van mij vanavond horen, te toetsen aan het woord van God. Dat is de maatstaf die wij hebben. En dan kunnen we ook in het lezen van het woord van God ons nog wel eens vergissen. En dan moeten we wel eens een keer de bril oppoetsen, waardoor wij naar die schrift kijken. Dat is goed, daar heb je een leven lang voor gekregen om daarmee te blijven worstelen. Maar die uitdaging ligt er. En wat je werkelijk als zeker en vast uit de schrift hebt mogen leren, daar moet je je aan vasthouden en dat mag je niet loslaten. Blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent. Als het een overtuiging is van je eigen hart, blijf daar dan bij. Laat je die niet afnemen. Maar dan moet het niet alleen maar een kwestie zijn, wat heb ik geleerd? Let op die dubbele zin. Nee, het moet ook de volkomen overtuiging van je eigen hart worden. Niemand van u kan zich erachter verschuilen. Zo heb ik het van mijn vader en moeder geleerd. Zo heb ik het in mijn kerk geleerd. Ik heb soms met pijn tot conclusies moeten komen die anders waren dan wat mijn vader en moeder mij hadden bijgebracht. Het heeft gelukkig de verhouding tot hen niet geschaad. Ze zijn allebei nog in leven. Hoewel het wel eens moeilijk was. En ik heb ook wel met pijn en moeite tot conclusies moeten komen die anders waren dan ik in mijn geloofsgemeenschap had geleerd. Maar de mens heeft geen keuze, u ook niet. En dat kan soms zeer doen, vooral als je heel jong bent nog niet alles persoonlijk onderzoeken. Dat is een langdurig proces en dan moet je wel eens tot andere conclusies komen. Maar waar het hier om gaat is wat je geleerd hebt en wat de persoonlijke overtuiging van je hart is geworden. Daar mag je niet aan laten knabbelen. Dan mag je niet uit politieke overwegingen, kerkpolitieke overwegingen of wat dan ook mee gaan schipperen. Daar moet je voor staan. En dan komt hier de motivatie, daar je weet van wie je het hebt geleerd. En, Paulus verwijst niet alleen naar zichzelf, hij had apostolische autoriteit. Geen aardse leermeester zou nu zo makkelijk dat nazeggen. Maar de apostel had apostolische autoriteit. Wat hij schrijft is evenzeer schrift als het Oude Testament. Maar zelfs hij, als ik het zo uitdrukken mag, verwijst Timotheus naar de schriften. Dat was dat op dat moment het Oude Testament. En zelfs de Heer Jezus Christus doet dat precies net zo in Johannes 5. Hij zegt, als jullie mij niet geloven, geloof dan tenminste de schriften, want die getuigen van mij. Daar zie je dat het geschreven woord altijd uitgaat boven het gesproken woord. Er staat geschreven. Nog eens, we kunnen ons vergissen in de uitleg van wat er geschreven staat. Je kunt niet blindelings een tekst citeren en helemaal uit zijn verband halen, dan laat je de Bijbel buikspreken. Je moet weten wat je doet. Maar uiteindelijk hebben we niets anders om op terug te vallen dan er staat geschreven. Want wat zouden we anders over God kunnen vertellen dan wat hij zelf over zich heeft geopenbaard in de Heilige Schrift? Hoe zouden we op een andere manier iets zinnigs over God kunnen zeggen? En daarom volgt deze zeer bekende tekst die zo van buitengewone betekenis is. Die heilige geschriften waar dan van staat in vers 16, alle schrift is door God ingegeven. Nog eens, dat is niet in de eerste plaats om daar theologie mee te bedrijven. Theologie is heel nuttig voor mensen die daar talent voor hebben om alles precies uit te knobbelen hoe het zou kunnen zijn. En daar theorieën over op te stellen, zolang je die theorieën daar maar niet het arme kerkvolk mee plaagt, zoals in het verleden veel te veel gebeurd is. Theologieën zijn altijd maar ontwerpen. Het is de schrift die spreekt. En wee je gebeente als je tussen de schrift en de gelovigen theologische theorieën schuift. Dan claim je als theoloog veel te veel gezag voor jezelf. Het gaat hier niet over theologie. Je heilige geschriften leren kennen, dat maakt je wijs tot zaligheid. Door het geloven dat in Christus Jezus is. Daar komt geen theorie aan te pas. En zo is het hier ook. Alle schrift is door God ingegeven en nuttig. Om ermee te theologiseren. Wel, als je het leuk vindt en als je daar talent voor hebt. En als de Heer je daartoe roept, prima. Als je je maar niks verbeeldt. Het belangrijkste wat theologen altijd weer moeten leren is bescheidenheid over hun eigen theorieën. Maar hier staat heel wat anders. Weet u waar de schrift nuttig voor is? En dat is buitengewoon praktisch. Er is niks theoretisch aan. Om te leren. Dat wil zeggen, om daarmee anderen te onderwijzen. Te weerleggen, dat wil zeggen, daar de verkeerde leringen mee omver te gooien. Te verbeteren. Te corrigeren, zouden wij vandaag zeggen. Te onderwijzen in de gerechtigheid. Hoe kun je in de praktijk een rechtvaardig mens zijn? Natuurlijk, dat vooronderstelt het zaligmakend geloof. Geen mens kan een rechtvaardig mens worden als daar niet eerst de wedergeboorte van het hart heeft plaatsgevonden en de verlichting van de Heilige Geest. Maar daar ben je nog maar aan het begin. Hoe word je een rechtvaardig mens? Daar heb je de schrift bij nodig. Niet hoe word je een knap theoloog, maar hoe word je een rechtvaardig mens? Daar heb je de schrift bij nodig. Die schrift kan je wijsmaken tot behoudenis. Die schrift kan je opvoeden in de gerechtigheid. Opdat je als mens Gods tot de volledige rijping komt, tot de volledige geschiktheid. Voor zover dat op aarde te halen is, want die zondige natuur blijft altijd in ons, dus volkomen betekent die bepaald niet dat je een staat van zonderloosheid bereikt. En sommige mensen komt dat goed uit. Die zeggen, we blijven nou eenmaal altijd ellendige zondaren, kunnen zich heerlijk achter verschuilen, want dan hoeven ze nog niet eens moeite te gaan doen om te groeien in de gerechtigheid. Die gebruiken op zichzelf bijbelse waarheid dat de zondige natuur in ons blijft tot onze laatste snik, om daarmee zich mooi te verschuilen voor geestelijke groei. Maar geestelijke groei betekent dat je dat punt bereikt waarvan Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 2. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En jij hebt niet het recht om dat van de tafel te poetsen op grond van een bepaalde theologie. Gelukkig zegt Johannes erachter, als je toch zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Dus je kunt tot het einde blijven zondigen, ja dat kan. Je kunt in de zonde vallen. Maar geestelijke groei betekent dat de zonde niet langer de normale houding van je hart en van je leven is. En mensen die zich daarachter blijven verschuilen, dat ze nou eenmaal altijd zondigen, die hebben daarin een prachtig excuus. Dat geldt niet voor iedereen, maar voor velen wel. Toen een ouderling in een bepaalde kerk, ik geloof dat het in deze provincie was, betrapt werd op ernstige malversaties, toen zei hij onmiddellijk: hoezo? We blijven toch allemaal zondaren tot aan mijn dood? Nou ja, dit is mijn zonde. Daar zien wij de ernstige consequenties van een op zich juiste gedachtegang. Als je tenminste zo formuleert dat de zondige natuur in ons blijft tot het einde. Maar de Bijbel wil niet dat wij altijd blijven zondigen. Dat is niet Gods plan met ons leven. Gods plan is met ons leven is dat wij een leven leiden in de overwinning. Dat wij een leven leiden waarin de Heilige Geest zegeviert over de zondige natuur. En dat moet u willen, daarvoor moet u meewerken. Daar moet u zich voor openstellen. Daarvoor moet u bereid zijn om geestelijk te groeien. Hier hebt u de weg. Dat is de weg van de Schriften. Om een mens Gods te worden die volkomen geschikt is voor de arbeid waarvoor de Heere u zou willen gebruiken. Ik betuig voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen. Dus het gaat niet zomaar over iets. Het gaat over die grote God die alle mensen zal oordelen, dus ook ons. En die dus nu al ook een oordeel heeft over uw leven en over mijn leven. Want dat is de bedoeling, denk ik, van Paulus. Die God die eenmaal alles zal oordelen, beoordeelt mij nu al. En omdat ik een kind van hem mag zijn, moet ik nu al mij afvragen: wat is het oordeel over mijn leven? En in het licht daarvan kan Paulus ons dan oproepen tot geestelijke activiteit. In het licht van de verschijning van de Heer Jezus, wanneer hij zijn koninkrijk hier op aarde openlijk in zichtbare heerlijkheid zal vestigen. En dan komt het wat betuigd wordt. Predik het woord. Ook u. Niet iedereen doet dat vanaf een kansel, vanaf een lessenaar. Niet iedereen doet dat voor een aantal mensen. Maar iedereen kan dat tot in zekere mate onder vier ogen. Als je tenminste zelf wat te vertellen hebt. Er hoeft niet veel te zijn. De blind geboren Johannes 9 had maar één boodschap. Ik weet maar één ding, dat is dat ik blind was en dat ik nu zie. Het is niet veel voor een preek, maar het was toch een preek. Predik het woord. Wees paraat, gelegen of ongelegen. Sommige mensen denken dat dat betekent dat degene met wie je spreekt, dat de tafel geldt, gelegen of ongelegen. Dus of het hem nou uitkomt of niet, wij vallen hem lastig met het evangelie. Nee, die uitdrukking slaat op u. U moet bereid zijn, gelegen of ongelegen. Als dat gouden moment komt, en dat komt op gezette tijden in het leven van ons allemaal. Dat gouden moment. Nu moet ik een goed woord van de Heer Jezus spreken. Ook al komt het u niet uit, wees paraat. Als een goed soldaat. Sta op je post. Wees gereed om, als er wat van je verwacht wordt, als je heel duidelijk ziet, dit is wat de Heer van mij vraagt, om dan niet die gelegenheid voorbij te laten gaan. Staat ook bij weerleg, bestraf. Niet op grond van uw theologie, maar op grond van de Schrift. Niet op grond van menselijke leerstellingen, die heeft dat of dat gezegd. Weerleg en bestraf op de manier van 2 Timotheüs 3 vers 16 aan de hand van de geïnspireerde Schrift. Door God ingegeven, heb ik eigenlijk nog niet eens zo direct iets over gezegd. Door God ingegeven, door God ingeblazen. Alsof God in de Bijbelschrijvers heeft geademd. En door zijn adem, dat is eigenlijk hetzelfde woord als geest, door zijn geest is die Schrift ingegeven. Geest in het Latijn is spiritus, vandaar dat woord inspireren. De Schrift is geïnspireerd, dat wil zeggen, de Schrift is door God geademd. Door God uitgeademd, of ook door God ingeademd in de harten van de Bijbelschrijvers. Daarom komt dat woord tot ons als mensenwoord. Maar woord dat tegelijkertijd goddelijk woord is, want het is God die het heeft uitgeademd. Met dat woord kunnen wij weerleggen, bestraffen, vermanen in alle langmoedigheid, dus niet drammerig, maar op een geduldige wijze en lering. Want, en nu worden wij in het bijzonder aangesproken, want dit zijn woorden voor de eindtijd. Want er zal een tijd zijn dat zij, dat zijn de mensen in het algemeen om ons heen, de gezonde leer niet zullen verdragen. De gezonde leer is net als gezond eten. U weet, je kunt spreken van gezond eten, je kunt ook spreken van een gezond lichaam. Gezond eten is dat wat gezond maakt. Een gezond lichaam is dat wat gezond gemaakt is. Het woord is gezond in zichzelf, harmonieus, niet eenzijdig. Sommige mensen hameren altijd op één bepaald leerstuk, alsof de schrift niet nog tientallen andere leerstukken kent. Maar het is ook gezondmakend. Het is de gezonde leer, omdat die leer mensen heel kan maken. Gezond kan maken. Wel, er komen tijden dat de mensen de gezonde leer niet meer kunnen verdragen. Iemand die heel erg lang niet gegeten heeft, die kun je niet zomaar een voedzame maaltijd voorzetten. Daar is de maag niet meer aan gewend. Sommige mensen zijn zo afgestompt dat hun geestelijke magen het gezonde voedsel van het woord niet meer kunnen verdragen. Dan zijn ze ver heen. Dat betekent dat het heel moeilijk is om ze te bereiken. Heel moeilijk is. Daar moeten we ook paraat zijn voor het geval dat we toch nog eenvoudig voedsel in die maag kunnen inbrengen. Dat die maag wel aan kan. Komt een tijd dat ze naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraars zullen verzamelen. Namelijk die leraren die wel de liflafjes en lekkernijen aanraken waar hun magen wel helemaal op zijn ingesteld. En er zijn genoeg leraren die patat en appelmoes bieden. Iedereen die boekentafels beheert, die weet dat de patat en de appelmoes het beste verkocht worden, ook op boekentafels. Boeken die wat dieper gaan, die wat meer energie vergen, maar die eigenlijk veel gezonder zijn, waar heel wat meer voedingswaarde in zit, lopen moeilijker. Is niet zo erg hoor, ik hou ook wel van patat en appelmoes op zijn tijd. Niet elke dag. Dus het mag ook best, niks verkeerd met die boeken. Maar het is wel zorgelijk als mensen, ook christenmensen heb ik het dan nu eigenlijk over, vooral dat soort lectuur de voorkeur aan geven. Waar is de belangstelling vandaag aan de dag voor het gezonde woord Gods? Eigenlijk bedoel ik daar niet u mee, u hebt de moeite genomen zomaar op een doordeweekse avond uw huizen te verlaten en hier naartoe te komen. Dus het is altijd vervelend, net als wanneer de dominee preekt tegen de mensen die zo zelden in de kerk komen. Dat is ook zo onaardig, want hij preekt altijd tegen de mensen die wel in de kerk gekomen zijn. Maar ja, hoe kun je ze anders bereiken? En het gaat wel over de vraag hoe wij onze leesgewoonten inrichten. Waarmee voeden wij onze geest? Leven we ook niet in het gevaar onze eigen leraars uit te zoeken die die dingen zeggen die onszelf lekker in de oren glijden? Hier wordt het zo gezegd, om zich het gehoor te laten strelen. Ik weet wel, hier gaat het niet over gelovigen die wat gemakzuchtig zijn in hun lectuur. Hier gaat het vooral over schijnchristenen die het goede woord niet meer kunnen horen, niet meer willen horen. Die zeggen, dat willen we niet meer horen. Die het prima vinden, en ik hoef geen auteurs te noemen in onze tijd, wie het boeken als warme broodjes over de toonbank gaat, omdat zij het de mensen niet meer moeilijk maken met allerlei leringen die de moderne mens niet meer kan aannemen, zoals de opstanding van de Heer Jezus, de wonderen in de Bijbel, de hele leer van de inspiratie. Er zijn duizenden mensen, dat blijkt uit de verkoopcijfers van dat soort boeken, duizenden mensen die best iets over de Bijbel willen horen, als alles wat voor de natuurlijke mens moeilijk is, er dan maar uit weggenomen is. Dan blijven alleen de liflafjes over. Die willen ze dan wel graag tot zich nemen. En daar zijn heel wat mensen bij die aan de rand van het christendom verkeren. Die eigenlijk al bijna weg zijn. En dan naar zulke boeken grijpen om toch nog iets van die hunkering naar het oude vertrouwde geloof te kunnen bevredigen. En dan krijgen ze dit soort spul aangereikt. Dat gaat je aan het hart. En ik hoef geen namen van zulke leraren in ons land te noemen. Daar die mensen laten zich het gehoor strelen. Dat wil zeggen, ze horen dat wat ze graag willen horen. Al die moeilijke dingen, niet moeilijk voor je verstand, maar moeilijk voor je hart, voor je wil. Moeilijk omdat ze in je geweten raken. Als die maar weggelaten worden, en zulke boeken zijn er genoeg, dan willen ze nog wel luisteren. Weet u wat hier staat? Zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. Eigenlijk jammer dat hier niet vertaald is de mythen. Want dat is niet hetzelfde. Letterlijk staat hier ook in het Grieks het woord mythos, dat betekent mythe. Een fabel is eigenlijk een dierenverhaal waarin dieren spreken, sprekende dieren in voorkomen, zoals de fabels van La Fontaine. Maar wat hier staat is eigenlijk de mythen. Mythen zijn godenverhalen. Verhalen waarin goden of geestelijke machten voorkomen, maar zulke verhalen zijn ten diepste producten van de vrome fantasie van de mens. En nu is de tragiek dit. Heel veel mensen vertellen ons tegenwoordig dat de Bijbel vol mythen is. Dat wil zeggen verhalen die voortgesproten zijn uit de vrome fantasie. Maar die de moderne mens natuurlijk niet meer serieus kan nemen. En dus moeten wij die mythen maar uit de Bijbel schrappen. Nou, dan blijft er niet veel van over. Dat spreekt vanzelf. Maar nog wel voldoende om boeken over te schrijven die zeer goed verkocht worden. En Paulus draait het hier precies om. Paulus zegt, nee, het zijn juist die mensen die zich tot de mythen wenden. Een zo'n mythe is de evolutie, de algemene evolutie. Zeg maar van makreel tot ouweneel, dan weet u ongeveer wat ik bedoel. Een andere mythe is die van de moderne wetenschap. De wetenschap heeft uitgewezen dat dit en dit en dit en dit en dit in de Bijbel niet klopt. Terwijl in werkelijkheid die wetenschap zelf bij voorbaat al helemaal door de geloofsuitgangspunten van die onderzoekers wordt bepaald. Het kan niet kloppen omdat die onderzoekers, die wetenschappers, zogenaamde wetenschappers, bij voorbaat al bepaalde dingen hebben buiten haakjes geplaatst, omdat ze met hun geloofsvooronderstellingen niet kloppen. Dat is een mythe die van de moderne wetenschappen. Er zijn ook heel wat mensen die daar verstand van hebben, die mythe allang afwijzen. En zo zou je nog heel wat andere mythen kunnen noemen, waar mensen zich aan overgeven vandaag. Hoeveel christenen zijn er niet die met begeren dagelijks of wekelijks hun horoscoop lezen, want je weet toch maar nooit. Niet alleen maar ongelovige mensen, ook christenen. Zo zegt Paulus, zul je mensen kunnen onderscheiden die niet meer de waarheid tot zich nemen, maar de mythen. De waarheid is dat de Heer Jezus waarachtig uit de doden is opgestaan. Dat is geen mythe, dat is de waarheid. De mythe is dat de moderne wetenschap heeft uitgewezen dat zoiets onmogelijk is. Begrijpt u, het is een totale omkering. Ons wordt wijsgemaakt, het is een mythe dat Christus zou zijn opgestaan. En Paulus zegt, nee, het is andersom. Mensen die dat logen op grond van die moderne wetenschap, die hangen een mythe aan. Namelijk de mythe van die moderne wetenschap die dit of dat zou kunnen hebben bewezen. Het is net andersom. We worden gewoon bij de neus genomen door de duivel. Die zegt dat wij in de mythe geloven. En het zijn juist dit soort leraars die dat doen. Weet u dat er dan weer staat? Maar jij. Wees nuchter in alles. Als ik dat heel vrij vertaal, dan staat er, laat je niet van de wijs brengen. Het is natuurlijk moeilijk als je een jong mens bent die zit op een middelbare school waar dit soort mythen ook verteld worden. Is het natuurlijk moeilijk om daar tegen in te gaan. Om dan inderdaad nuchter te zijn. En dan een tegengeluid te durven geven zelfs misschien wel. Daarom staat er ook achter, leid verdrukking. Doe het werk van een evangelist. Sommige mensen zeggen, nee, die heb ik geen gave voor evangelist. Maar dat staat hier helemaal niet. Misschien had Timotheus die gave ook niet. Paulus zegt, maar je kunt je toch niet permitteren om niet te evangeliseren. Je moet het werk wel doen. Iemand zal het moeten doen. Dus doe jij het maar, Timotheus. Dat zeg ik vanavond tegen u ook. Iemand zal het moeten doen in Goes en omgeving. Als u het niet doet op Beveland en op Walcheren, wie dan? Doe het werk van een evangelist. Je hoeft niet voor volle zalen te preken, die krijg je toch niet vol als je aankondigt dat je wil evangeliseren. Als je het maar doet naar je collega's, naar je buren, naar de mensen om je heen. Doe het werk van een evangelist. Vraag je niet af of je er een bent, doe gewoon het werk. Heerlijk nuchter. Wees nuchter, zegt Paulus, en heeft daar zelf een mooi voorbeeld van. Vervul je dienst ten volle. Het is heel belangrijk voor elke gelovige dat u weet wat uw dienst is. Ik vraag wel eens aan mensen, dan vraag ik tot welke geloofsrichting behoor je, en dan geven ze me antwoord en dan zeg ik zo, en wat is jouw bediening? dan kijken ze me soms aan met ogen als schoteltjes zo groot. Want er lopen daar een paar ouderlingen rond en wat diakenen. En je hebt een hervormde kerk nog een kerkvoogd en nog een paar van die functies en een koster. Maar hij zei, en wat is nou uw bediening? Nooit van gehoord. Nog nooit van nagedacht zelfs. Wel, als ik een beetje ondeugend mag zijn, dan zeg ik, een gemeente die niet ervoor zorgt dat iedereen wat te doen heeft in die gemeente, voor die gemeente of naar buiten toe, die zorgt niet goed voor zijn mensen. Want een gemeente is niet een groep waar aan de bovenkant een paar mensen zich de benen uit de naad lopen en waar de grote massa heerlijk onderuit zit te consumeren. Zo'n gemeente bestaat niet. Lijkt meer op een bioscoop. Ja, dat is even hard. Een gemeente waar niet elk mens op een of andere wijze bij het geheel betrokken is en actief zijn eigen plekje inneemt, net zoals in het gezin iedereen zijn taak heeft, goed pa en ma, leiden dat gezin, maar alle kinderen weten hun taken. En als niet weten, maken pa en ma dat wel duidelijk. U zegt, maar ik heb helemaal geen tijd in de gemeente, ik moet 5 kinderen opvoeden. Nou, dat is ook een prachtige taak in de gemeente. Wat een zegen zou dat zijn als al die kinderen straks van u zoveel van de Heer Jezus hebben gehoord, dat zij ook blijmoedig zich aansluiten bij die gemeente. Misschien bij een andere, maar in elk geval zich aansluiten bij de Heer Jezus. Dat is ook een belangrijke taak voor de gemeente. Maar je moet wel kunnen zeggen, wat is mijn bediening? Dat is niet alleen maar voor een paar mensen daar aan de top. Elke christen moet zijn bediening kennen. En als u het niet weet, omdat u er misschien nog nooit over nagedacht hebt, gaat u het maar vanaf vandaag voor bidden. Heer, wat is eigenlijk mijn bediening? Dat betekent heel nuchter, maak het niet te zwaar als u dat woord te verheven vindt. Wat is de taak die ik in Gods Koninkrijk mag doen? Zeg nou niet te gauw, ik ben postbode, dat is mijn taak in het Koninkrijk Gods, want dat is geen taak in het Koninkrijk Gods. Dat is een taak in de samenleving, er is niks mis mee. Iedereen van ons heeft ook zo'n taak in de samenleving, maar dat vroeg ik niet. Wat is uw taak in het Koninkrijk Gods? Aan elke deur waar ik brieven inbreng, dan vertel ik ook het evangelie. Oké, dat is dat uw taak. Lijkt me niet goed voor een postbode trouwens. Maar even als voorbeeld. Dan is dat uw taak in het Koninkrijk Gods. Niet zo als uw taak in de samenleving. U moet weten wat uw geestelijke bediening is in het Koninkrijk Gods. Ik neem het allemaal wat ruimer dan uw eigen plaatselijke gemeente. Maar u moet weten, wat is mijn taak die ik voor de Heere mag verrichten? En dan staat hier, vervul je dienst ten volle. Want Paulus zegt, met mij is het bijna afgelopen. Ik nader het einde van mijn leven. Hij gebruikt een mooie beeldspraak van het drankoffer. In het Oude Testament werden bij de grote dierlijke offers ook drankoffers gebracht. Dat wil zeggen, daar werd wijn bij geplengd. Een beker wijn, een scheut wijn die uitgegoten werd op de aarde. Zo zegt Paulus, zoals met mij ook eigenlijk. Ik ben bijna aan het einde. Mijn hele bediening als het ware, u vindt het in Filippi 2 vers 17 duidelijker uitgewerkt dit beeld. Mijn hele bediening is als het ware één offerande aan de Heere God. En mijn leven is het drankoffer dat daarbij uitgegoten wordt. Niet zo betekenisvol, niet zo belangrijk. Ik val weg en dan komen er anderen en die gaan met het werk door. Niemand van ons is vreselijk belangrijk. Als we wegvallen treurt de omgeving een tijdje, maar Gods werk gaat gewoon door. Dat is goed om allemaal met de voeten stevig op de grond te houden. Paulus zegt, ga door met je bediening, want ik zal die niet meer zo lang kunnen volhouden. De tijd van mijn heengaan is aangebroken. En hij wist ook hoe dat zou gebeuren in zijn geval, namelijk doordat hij de marteldood zou sterven. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat is mooi als je dat kan zeggen, aan het eind van je leven. Hoezo had hij dan nooit gefaald? Ach, laten we toch niet altijd over het falen hebben. Laten we toch niet altijd over de mislukkingen hebben. In sommige gemeenschappen lijkt het wel vooral altijd maar over de zonden, over de mislukkingen te gaan. Wat een armelijk christenleven. Hoezo zijn die zonden dan niet belangrijk? Jawel. En we doen er ook niet geringschattend over. Maar na elke zonde mag er weer opstaan zijn, mag er weer vergeving zijn en mag er een nieuw begin zijn. Dat is veel belangrijker. Het ergste is niet als een mens zondigt. Kom, laat ik dat nou eens een beetje revolutionair zeggen. Het ergste is niet dat een mens zondigt. Het ergste is dat hij niet weet hoe hij daarmee moet omgaan. Dat hij daarmee bij de Heere mag komen. Dat hij gereinigd mag worden door het bloed van de Heer Jezus. En dat de Heere God, de Vader, hem dan opnieuw aanneemt, zo iemand. En dat je dan een nieuwe start mag maken. En dat je je bediening weer mag oppakken. En dat er bij God altijd een nieuw begin is. En dat er altijd vergeving is. Dat is veel belangrijker dan die zonde op zichzelf. Daar mag Paulus zeggen. En dan denkt hij niet van, ach, het was één grote mislukking. Dat kan ook maar vrome uitvluchten zijn. Nee, hij zegt over het geheel, ik heb de goede strijd gestreden. Oh, dat kan je maar niet zeggen, Paulus, allemaal genade van God. Ja, dat weet Paulus ook wel, maar hij zegt het toch. Er is ook zoiets als overvroom zijn. Paulus zegt, als ik terugzie, dan mag ik met dankbaarheid vaststellen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb voor de goede zaak gevochten. Hij gebruikt een ander beeld. Het is een beeld eigenlijk uit de, zeg maar, uit de Olympische Spelen. En er waren ook allerlei andere spelen in die tijd. Ik heb een goed gevecht geleverd. Het gaat eigenlijk over een sport. Net als de tweede. Ik heb de loop geëindigd. Ik ben aan het einde van de wedloop gekomen. En ik heb het geloof behouden. Tuurlijk, allemaal door genade van God, dat is waar. Maar daarom is toch wel waar wat hier staat. Ik heb het geloof behouden. Sommigen van u zijn al op behoorlijke leeftijd gekomen. En als u nog steeds in de vreugde mag verkeren een kind van God te zijn, dan hebt u het geloof behouden. Dat is allemaal genade van God, maar daar gaat het nou even niet over. Paulus kan terugzien op zijn weg en met dankbaarheid zeggen, ik heb het geloof behouden. En hij ziet dat niet vanuit Gods genade, maar vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Daarom kan hij zelfs dit nog zeggen. Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd. Hij weet zelfs van de beloning. Zo onbescheiden is hij ook nog wel. Nee hoor. Nee hoor, niemand zal u toch onbescheiden noemen als u aan het eind van de maand uw handje ophoudt. Nou ja, die loonzakjes bestaan wel niet meer, maar u begrijpt wat ik bedoel. Is toch niet onbescheiden? Je hebt er toch voor gewerkt? Niemand aan het eind van de maand zegt, ja maar al het werk dat ik wel mocht doen, het fysieke werk voor mijn baas, dat was allemaal genade van God, dus ik hou mijn handje niet op. Nee, dan zijn ze er allemaal goed bij om een loonzakje te vragen. Niemand is het daarvoor geneerd. Nou, in het geestelijk werk is het ook zo. Tuurlijk is het allemaal genade van God. Maar er is ook een andere kant. Als je voor de Heer hebt ingezet, dan mag je zeggen tegen de Heere God, er was heel wat mislukking bij. Maar u weet ook dat ik diep in mijn hart er altijd naar verlangd heb u te dienen. En ik dank u, Heere God, dat u niet alleen maar naar de mislukkingen kijkt, maar dat u globaal kijkt naar wat ik voor u heb mogen zijn. En ik ben dankbaar, Heere God, dat ik het einde van mijn aardse levensreis zo heb mogen bereiken. Dat ik dit voor u heb mogen doen en dat. Heere God, ik laat me erop niet voor staan. Maar ik mag met dankbaarheid vaststellen dat ik in uw arbeid, in uw wijngaard iets heb mogen doen. En dan is daar een kroon. Die krijgt hij van de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag, dat is altijd de dag van Jezus Christus, de dag van de openbaring van ons voor zijn rechterstoel. En dan staat er dit bij. En niet alleen mij, dus die kroon van de gerechtigheid is niet alleen voor mij weggelegd, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dat is een beetje een onverwachte zin. Je zou eerst kunnen denken, die past niet zo goed in het geheel. Maar ik denk dat je het zo zou kunnen zeggen misschien. Alles wat wij doen, doen wij in zekere zin met het oog op de toekomst. Het is allemaal vooruitkijkend naar. Alles heeft een toekomstige dimensie. Het is allemaal met het oog straks op wat er in het koninkrijk gezien zal worden. Want in het koninkrijk, daar komt aan het licht wat wij hier op aarde voor de Heere zijn geweest. En sommigen die willen die komst van de Heer eigenlijk helemaal niet. Die willen maar dat ver uitgesteld wordt. Die hebben daar helemaal geen plaats voor in hun leven. En er zijn anderen die hebben daar enorm naar uitgezien. Waarom? Omdat ze naar de Heer Jezus verlangen. En zo zegt Paulus, er zijn mensen die naar zijn verschijning hebben lief gehad. Die niet zeggen zoals in Matthäus 24 in de gelijkenis, mijn Heer vertoeft te komen en dan begint die slaaf zijn medeslaven te slaan. Zolang die Heer ver weg blijft kun je gang maar gaan. Is uw leven zo zuiver en recht voor de Heere God dat u ernaar kunt verlangen dat hij vanavond u nog voor zijn troon zou dagen? Of zelfs dat hij zou terugkomen vanavond? Of zijn er dingen in uw leven waardoor u zegt, laat hij nog maar liever even wegblijven? Bent u klaar om op dit moment voor de troon van de Heere God te verschijnen met een blijmoedig hart? Niet omdat u zich niet bewust zou zijn van allerlei fouten en gebreken tekortkomingen, maar omdat u zich bovenal bewust bent van de vergevende en reinigende en de verzoenende genade van God in Christus Jezus. Dan kun je uitzien naar zijn verschijning. Lief hebben die verschijning, omdat je hem lief hebt, die zal verschijnen. Dat is groots. Dat is een speciale kroon voor mensen die zo vurig hebben verlangd naar zijn verschijning. De kroon der gerechtigheid. Gerechtigheid, dat betekent hier dat het het rechtvaardige loon is dat de rechtvaardige rechter geeft voor zulke mensen. Daarmee is het eigenlijk onderwijs van de brief ten einde. Het laatste gedeelte vergt minder uitleg. Dat wil niet zeggen dat er geen belangrijke dingen in staan. Ik wil u op een paar dingen wijzen. Het staat hierboven in mijn Bijbelvertaling persoonlijke omstandigheden. Paulus die in Rome in de gevangenis zit en die de dood voor ogen heeft, verlangt ernaar dat Timotheus bij hem zal komen. Vooral omdat een andere vriend van Paulus, die we verder niet kennen, Demas, hem verlaten heeft. Er staat, daar hij de tegenwoordige eeuw heeft liefgekregen. Betekent niet per se dat Demas een soort afvallige is die het geloof er aangegeven zou hebben. Demas is veel eer iemand die zijn prioriteiten anders heeft gesteld, om het in hedendaags jargon uit te drukken. Misschien vond hij het interessanter om niet meer langer bij Paulus te zijn, maar een winkeltje te beginnen bijvoorbeeld. Niks mis met een winkeltje beginnen. Maar hij gaf aan dat soort dingen de voorkeur, de dingen van het alledaagse leven, boven die bijzondere bediening die hij had kunnen hebben als hij bij Paulus was geweest. En bij Paulus in zijn eenzaamheid, zoals we direct ook zullen zien, tot troost was geweest. Andere vrienden zijn weggegaan. Crescens naar Galatië, Titus, die we zo goed kennen, vooral door de brief naar Dalmatie. Alleen Lucas, achtige, liefde geneesheer, zoals Paulus hem in de Colossense brief noemt, was bij hem. Ik denk dat Paulus hem goed kon gebruiken. Een broeder die tegelijkertijd arts is en die hem kon dienen in zijn moeilijke, ook lichamelijk moeilijke omstandigheden. Haal Marcus op en breng hem met je mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Dat is zomaar een versje waar je overheen leest. Maar wat ontzettend belangrijk, als je dat vergelijkt met wat we lezen in het boek Handelingen, waar Paulus en Barnabas een twist krijgen over de vraag of ze Marcus mee moeten nemen voor de dienst. Dan kun je over die twist denken wat je wilt. En wie daar nou gelijk had, daar zijn de meningen over heel over verschillend. Maar één ding is heel mooi. Dit ene versje, zomaar tussen de andere versjes in, helpt ons om te zien dat het met die Marcus, die uiteindelijk ook de schrijver van een Bijbelboek is geworden, dat is niet mis, dat het met die Marcus goed gekomen is. Ook tussen Marcus en Paulus. Hoewel Marcus de anderen in de steek had gelaten op de eerste zendingsreis, het is met Marcus goed gekomen. Hij krijgt dit rapportcijfer. Hij is mij van veel nut voor de dienst. Tychicus heb ik naar Efeze gezond. Als je komt, breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb. De gevangenis in die tijd zagen er niet uit zoals een cel in een Nederlandse gevangenis waar u wel eens een plaatje van hebt gezien. Die zien er meer uit als hotelkamers. In zo'n steenkoude gevangenis in de winter was die mantel die Paulus had vergeten mee te nemen van bijzonder belang. En niemand anders zou hem een deken of een mantel geven. Hij had die dringend nodig. Zulke kleine woordjes waarvan wij zeggen, wat is daar de geestelijke betekenis van voor ons? Die laten ons in feite zien hoe het lijden van de apostel eraan toe was. Net als dit. En de boeken, vooral de perkamenten. Ik weet van een bekende godsman die in zijn jonge jaren zo zich aan de Heere wou toewijden dat hij al zijn boeken wou wegdoen behalve de Bijbel. En hij zegt, hij werd daarvan afgehouden door dit kleine woordje hier. Paulus was gehecht aan zijn boeken. Waarom? Omdat die boeken hem konden helpen om het woord Gods beter te verstaan. Omdat die kleine boekenschat voor hem een bijzondere zegen inhield. En hoewel ze niet hetzelfde zijn als de schrift, was hij eraan gehecht. En zulke kleine woorden kunnen door de Heer gebruikt worden om iemand van een dwaze handeling af te houden. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad berokkend. De Heer zal hem vergelden naar zijn werken. Wij komen hem tegen uit de eerste brief, waar we zien dat Hymenaeus en Alexander kwade leer verbreiden. En de apostel geweldige tegenwerking gaven, doordat zij zijn leer, zijn onderwijs ondermijnden. Wat is dat afschuwelijk als je de waarheid wil uitbreiden in een gemeente. En dan komt iemand die constant daartegen ingaat. De Heere zal hem vergelden naar zijn werken. Wacht ook jij je voor hem, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. En dan die trieste woorden. Paulus, die al eerder schreef dat alle in Klein-Azië hem verlaten hadden. Hij voelde zich in de steek gelaten door de massa van de gelovigen. Niet omdat die mensen allemaal afvallig waren van het geloof, maar omdat ze liever hun eigen zaakjes volgden en weinig belangstelling hadden voor een vriend die in de gevangenis zat. Paulus voelde zich gewoon aan zijn lot overgelaten. Bij mijn eerste verdediging is niemand bij mij geweest, maar alle hebben mij verlaten. Alle moet je natuurlijk niet helemaal zo absoluut nemen, want we hebben van een paar vrienden gehoord die nog bij hem waren. Maar de grote massa had hem in de steek gelaten. mogen het hun niet toegerekend worden. Het allerbelangrijkste was wel aanwezig. Hij zegt, de Heer heeft mij bijgestaan. En mij gesterkt, opdat de prediking door mij ten volle vervuld zou worden. Dat wil zeggen, zelfs tot in de rechtszaal. En al de volken, dat wil zeggen al de heidenen, voor wie hij moest verschijnen, haar zouden horen. En ik ben uit de leeuwenmuil gered. De Heer zelf heeft mij behoed voor onmiddellijke veroordeling. Of voor gevaarlijke advocaten die hem totaal hadden kunnen ondermijnen. Voor andere gevaren die hem de mond hadden kunnen snoeren. Wat het ook precies geweest mogen zijn. De Heer zal mij redden van elk boos werk en behouden voor zijn hemels koninkrijk. En dan eindigt hij zelfs dat vers 18 met een lofprijs. Ik heb wel eens gedacht, hoe zou ik zelf eronder zijn? Misschien hebt u zich dat ook wel eens afgevraagd. Als je zo in de steek gelaten bent. Een van de dingen die ons ook geestelijk op de been houden, dat realiseer ik me ook vaak, is juist gelovige vrienden, broeders en zusters om je heen, de ondersteuning van een gemeente. Wat zouden we zijn zonder dat? Zou onze relatie met de Heer zo diep en zo belangrijk zijn, dat als het moest, we zelfs onze vrienden en onze medebroeders en zusters zouden kunnen missen? Voor Paulus was dat een belangrijke toetssteen. Een beproeving. Waarin hij ook leren moest en het geleerd heeft. Werkelijk alleen op de Heer te vertrouwen. En dan kan hij zelfs tot lofprijzing komen. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila. Nou, dat is al een bijbelstudie op zichzelf. Die zes keer dat zij in het Nieuwe Testament voorkomen. Ze duiken overal op en ze doen overal goed werk. We weten verder niets van ze dan dat ze een echtpaar waren. Dat veel reisden en dat overal waar ze kwamen kennelijk broeders en zusters om zich heen verzamelden. Verder helemaal geen opvallende mensen, maar mensen die trouw waren in hun getuigenis. Het huis van Onesiphorus, die zijn we ook al eerder tegengekomen in hoofdstuk 1. Erastus kennen we uit de Colossensebrief, die is in Korinthe gebleven. Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten. Dat is een goed woord voor al onze lieve Pinksterbroeders en zusters. Die denken dat gelovigen nooit ziek horen te zijn. En dat als je een gave van genezing hebt, dat altijd succesvol is. Zelfs de grote apostel Paulus moest hier een goede vriend, een broeder, ziek achterlaten. Hij moest het van de Heer accepteren dat er voor deze broeder op dit moment geen genezing was. Dat is een preek op zich. Ik zeg alleen maar dit ene zinnetje. Laat u niet in de war brengen door mensen die zeggen, een gelovige hoeft nooit ziek te zijn. En als die ziek is, dan is er altijd kracht bij de Heer. En de Heer wil altijd dat zo iemand weer beter wordt. Want de Heer wil dat niet altijd. Trofimus moest ziek achtergelaten worden. Beijver je voor de winter te komen. In de winter was er geen goede gelegenheid meer om te reizen in die tijd. En Paulus verlangt naar deze lieve broeder Timotheus. Dit kind van hem in zijn geloof. Jouw groeten, Eubulus, Pudens, Linus. Linus is trouwens interessant. Nou, dat is om zo'n kleine geitje. Volgens de Romeinse traditie zit de tweede paus. Petrus was de eerste. En de opvolger was Linus. Ik kan u daar verder niks over vertellen. Ik ben daar niet in ingewijd. Maar hier komen we hem tegen. De opvolger van Petrus als bisschop, als eerste onder zijn gelijken in Rome. Ten slotte dit. De Heer zij met je geest. Niet alleen met je lichaam. Wij bidden elkaar altijd gezondheid toe. Als we vragen hoe gaat het met je, dat bedoelen we altijd eigenlijk het lichaam toch? Of vooral. In ieder geval geven we vaak zo'n antwoord. Nou, ik ben een beetje aan het kwakkelen. Ik heb me verkouden met dit en dat. Maar Johannes schrijft het ook in zijn derde brief. Ik hoop dat het je ziel goed gaat zoals het je lichaam goed gaat. Nee, ik hoop dat het je lichaam goed gaat zoals het je ziel goed gaat. Hoe gaat het met je ziel? Zijn we niet zo gewend? Zouden we ook niet zo leuk vinden? Als we naar ons lichaam vragen, vinden we doodnormaal. We voelen ons zelfs verongelijkt als ze er niet naar vragen. Maar wat als u straks in de pauze, als u elkaar een hand geeft, van hoe gaat het? Als u zou bedoelen, hoe gaat het met je ziel? Als degelijke Nederlander zou u dat niet zo erg op prijs stellen, dat iemand zo rechtstreeks eventjes bij de koffiepauze naar uw ziel zou informeren. Terwijl het misschien de gewoonste zaak van de wereld zou moeten zijn onder Christen. Er zijn wel eens mensen die het mij zo rechtstreeks vragen. En dan moet ik altijd wel even iets overwinnen, ik zeg het maar eerlijk. Dus ga het maar niet straks uitproberen bij mij. Het is toch niet meer echt trouwens. Maar Paulus zegt, de Heer zij met je geest. En tenslotte een woord voor ons allemaal, want het is in het meervoud. De genade zij met jullie. Als er iets is wat we in deze eindtijd nodig hebben, lieve mensen, is het heel veel genade. Toen Calvijn op zijn sterfbed lag en men aan hem vroeg wat hij nog nodig had, toen zei hij de overstromende genade van God. En hoe ver je ook komt in je leven, welk punt je ook mag bereiken, daarvan blijven wij altijd, eigenlijk in zekere zin, tot in eeuwigheid afhankelijk. Die genade, zij ook met u allemaal.